Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl/podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel. Nu nemen we op.
Yes.
Oké, wat was het plan?
Het plan was even een dagboekje maken. Hoe begon dit verhaal?
Dagboek.
Want het begint voordat je dit idee had voor de podcast. Want je wist het al een paar weken of maanden.
Maanden, ja. Want ik kreeg op 29 april komt er een mail binnen op het, in de mailbox van mijn vader. En daarin staat: beste. Allereerst, mocht dit mailadres nog in gebruik zijn en gelezen worden door dierbaren van de heer Korterink, dan mijn welgemeende condolences. Mijn vraag gaat over de paar kleine artikelen die ik heb kunnen vinden, waarin de heer Korterink zich bezighoudt met de moord, 35 jaar geleden inmiddels, op een drietal muzikanten te Rijswijk. Ik ben een familielid van een van de nabestaanden en vraag mij af in hoeverre de heer Korterink zich verder heeft verdiept in de zaak en of hij daar meer over heeft gepubliceerd dan de vermeldingen van deze zaak op de site misdaadjournalist.nl. Mocht dat zo zijn, kunt u mij de weg wijzen naar informatie die hij boven tafel heeft gekregen, dan wel zelf gepubliceerd. Alvast mijn hartelijke dank, Merel van Kuijen.
Ik ben Anna Korterink. 3 weken na het overlijden van mijn vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, zie ik deze mail binnenkomen in zijn mailbox. De mail beschrijft een drievoudige moordzaak uit 1985, meer dan 35 jaar geleden. De zaak zegt mij niks, maar in de mail zit een link naar een artikel van mijn vader. Ik lees over een bandje dat aan het repeteren is in een kantoorpand in Rijswijk als er 2 gewapende mannen binnenkomen. De bandleden, allemaal jongens van in de 20, worden van dichtbij neergeschoten. 3 slachtoffers sterven, 2 raken zwaar gewond, maar overleven.
Want je kende de zaak niet?
Nee, ik kende de zaak niet. Die is natuurlijk ook gebeurd. Dat was in 1985, toen was ik nog niet eens geboren.
Ik ben meteen nieuwsgierig. Hoe kan het dat ik nog nooit van deze zaak heb gehoord? Ik kijk in het digitale archief van mijn vader, maar vind niks. Tot ik een paar weken later met mijn moeder het kantoor van mijn vader opruim.
Nou, lopen we naar beneden, naar de werkruimte.
Dit is het kantoor.
Ja.
Ja.
En dit is nu helemaal netjes. Maar dit hebben jullie dus helemaal opgeruimd.
Nee joh, dus we hebben nog maar een begin gemaakt.
Ja, we zijn er niet.
En toen kwamen we erachter dat daar achter ook nog allemaal dozen staan met allemaal dossiers in. En
achter deze grote kast.
Nee, ja. daarbovenop. Maar ik heb hier, je mag je wel even zien. Voordat Hendrik Jan overleed, hebben we alle boeken nog uitgezocht. Dit zijn alle boeken die hij heeft, alle titels van de boeken die hij heeft geschreven.
Wauw.
Eigenlijk moet je dat gewoon open laten staan, hè?
Ja.
En hier liggen nog allemaal panorama's. Ik weet zo niet waarin welke hij allemaal geschreven heeft, maar
er zaten ook best wel dingen tussen die we hebben weggedaan, toch?
Ja, dat zit in dat krat.
Oh, we hebben eigenlijk nog niks weggedaan.
Nee, want ik bedoel, dat kan je niet zo bij oud papier doen. Dat moeten we nog even wat. En toen kwam jij dat dossier tegen, want dat had hij nog niet zo heel lang in bezit.
Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 1. De documenten. Op het bureau van mijn vader vind ik 5 stapeltjes vergeeld papier. Dienstgeheim staat er op het eerste stapeltje. Op een ander, in typemachineletters, gemeentepolitie Rijswijk, afdeling recherche. In het midden van het voorblad staat in hoofdletters geheim. En daaronder, tussen haakjes, enige kopie.
En toen?
Ik dacht, dit gaat over Rijswijk, misschien is het iets. Dus ik ben er doorheen gaan kijken. Ik zag meteen dat het over deze zaak ging. En er hoorden nog twee stapeltjes papier bij. En meteen dacht ik, oh yes, ik kan Merel terugmailen. Omdat ik echt wel iets heel erg belangrijks volgens mij hier gevonden heb. Waar zij heel veel informatie uit kan halen. Ja, ik wist ook niet wat zij precies al wist natuurlijk. Maar ik dacht wel, als ze ergens naar op zoek is, dan is dit wat ze moet weten.
Een onopgeloste moordaanslag met 3 doden als gevolg. En hier vind ik geheime politierapporten waaruit blijkt dat de zaak uitgebreid is onderzocht. Hoe kan het dat deze zaak nooit is opgelost? En dat iemand mijn vader 35 jaar later nog moet mailen voor informatie?
Nou, ik ben natuurlijk niet begonnen als misdaadverslaggever. Eigenlijk vind ik het nog steeds een rare term. Ik vind mij gewoon normaal journalist. Kijk, een journalist die doet verslag van dingen die hij interessant vindt. En bij mij is dat toevallig misdaad.
Dit is mijn vader. In zijn 40-jarige carrière schreef hij tientallen boeken en ontelbaar veel artikelen. Hij vertelt erover in een misdaadpodcast.
Volgens mij heb jij de hoofdprijs waar het gaat om de hoeveelheid true crime boeken. De dynastie van Van der Valk, moordenaars op zwarte kousen, echte mannen eten wel kaas. B.V. Bruinsma, moordmakelaar Fred Ros. Haagse Penose, die het heel goed heeft gedaan volgens mij. Dat is maar een greep.
Ja, ik heb de uitgever die heeft pas een lijstje gemaakt en toen kwamen we op 23 geloof ik.
Maar zijn pronkstuk was de website misdaadjournalist.nl. Dat begon als online dagboek en groeide uit tot zijn belangrijkste bron van informatie.
Het prettige is, vanaf het eerste moment heb ik er zoveel respons en zoveel goede reacties op gekregen. Als er iets gebeurd is, een misdrijf, mensen gaan toch aan het googlen. En dan komen ze bij mij uit. En dan sturen ze even een berichtje. En dan rij ik er ook meteen naartoe. Dan neem ik ook meteen contact op. En zo ben ik de laatste jaren aan ontzettend veel verhalen gekomen.
Hij was altijd bezig. Altijd. 'S avonds later was het altijd eerst nog even weer op de site kijken of er nog weer reacties binnen zijn. En 's morgens het eerste wat hij deed, de site weer bijwerken. Die site heeft hem echt ontzettend veel gebracht.
Dan kreeg hij weer een reactie op de site. En hij, dan reed hij weer.
Ach, hij reed overal heen. En dan moest hij weer ergens heen om een foto te maken. Altijd als je met hem onderweg was, dan zei hij, nou, we gaan even via daar langs, want dan kan ik nog even daar een foto maken. En als je met hem op vakantie was, dan zei hij, nou, we kunnen ook nog wel even afspreken of we nog even daar even. Dan kende hij weer iemand. En die mensen vonden het altijd prachtig dat er iemand, een journalist uit Nederland, kwam die dan ook de tijd en moeite nam om even wat af te spreken. Dus ja.
Mijn moeder herinnert zich nog dat mijn vader voor het eerst over de documenten hoorde.
Toen vertelde hij op een gegeven moment van, hij zegt, er is iemand die wil mij een document geven. En dat heeft hij gevonden in de kluis of bij het opruimen van het huis van zijn vader. En dat is echt wel een heel ingewikkeld onderwerp om dat uit te zoeken. Nou, toen vroeg ik zo, waar gaat het dan over? Nou, hij zegt, kun je nog herinneren dat toen zo'n moordpartij in Rijswijk is geweest, dat toen 5 bandleden of zo zijn vermoord, gewoon in koele bloeden. En dat dat later bleek dat dat eigenlijk helemaal niet voor hen bedoeld was. En, maar toen bleek wel dat hij vond het wel een heel lastig onderwerp. Hij zegt, want dat ligt politiek heel erg gevoelig.
Mijn vader was freelancer. Hij werkte eigenlijk altijd alleen. En hij wist, als iets politiek wordt, dan kan het lastig zijn dat je niet voor een grotere organisatie werkt. Er kunnen dan belangen gaan spelen die je op voorhand niet kunt voorzien. Toch is hij met deze zaak aan de slag gegaan. Maar hij heeft het niet af kunnen maken. Nu heb ik de documenten hier voor me. En ik werk voor een grote krant. Ik besluit door te gaan waar hij is gebleven. En daarvoor moet ik beginnen bij het begin. Want wat staat er nu eigenlijk in die documenten? Als ik de eerste bladzijde opensla, lees ik wat er die avond in 1985 is gebeurd. Op 7 maart 1985, omstreeks 23:55, ontving de meldkamer van de gemeentepolitie te Rijswijk een telefonische melding dat er voor het perceel Verijn Stuartlaan 17 een man op straat zou liggen die neergeschoten was. Politiepersoneel trof ter plaatse een zwaargewond slachtoffer aan,
van wie werd vernomen dat er boven in het kantoor een schietpartij had plaatsgevonden en dat er nog 3 doden of gewonden moesten liggen. Het perceel Verijn-Stuartlaan 17 te Rijswijk is een vrijstaand 3 verdiepingen tellend kantoor waarin diverse bedrijven gevestigd zijn. Op de 3e etage waren onder andere de kantoren van Weekrand Suriname en het kantoor van de Raad voor de Bevrijding van Suriname gevestigd, de prominentste organisatie van het Bouterse Verzet. Een van de slachtoffers, Jelle de Beer, verklaarde de ruimte op de 3e etage te hebben gehuurd als oefenruimte voor een amateurband. Op donderdag 7 maart 1985, omstreeks 22:30, was de Beer met zijn bandgenoot Knevel in de ruimte aan het stofzuigen. Kort daarvoor waren de bandleden Elen Baas en Van Putten naar huis gegaan. Op een bepaald moment kwam Elen Baas de kamer weer binnen en wenkte dat de Beer bij hem moest komen. De Beer liep vervolgens achter Elen Baas aan naar de gang, waar hij aan het einde van de gang 2 mensen van vermoedelijk Surinaamse origine zag staan, met ieder een standgun of een machinegeweer in hun handen. De wapens hadden een enigszins dikke loopmonding, vermoedelijk een geluidsdemper. De gewapende mannen riepen: "Lay down with your face on the ground." Later spraken ze Nederlands met een vermoedelijk Surinaams accent. De Beer en Knevel gingen hierop direct met hun gezicht op de grond liggen. Een ander bandlid, waarschijnlijk Van Putten, lag al op de grond. Kort daarop hoorde de Beer een soort geklik van een glock of een geweer. Na ongeveer 10 minuten kwam een man binnen die uiterst verbaasd riep: "Wat is dat hier?" Dit betrof zeer waarschijnlijk het bandlid Bakker, die deze avond niet aanwezig was, maar enkele spullen kwam halen. Ook hij moest op de grond gaan liggen. Na enige tijd hoorde de Beer een doffe knal, waarop die Knevel hoorde schreeuwen: "Au, mijn rug, schofte!" Vervolgens stond de Beer op en vluchtte in de richting van de lifthal. Direct daarop rende de kleinste van de 2 mannen achter hem aan. De Beer hoorde een doffe knal en voelde een stekende pijn aan zijn hoofd. Na enige tijd bewusteloos te zijn geweest, vluchtte hij opnieuw en sloot zich op in het toilet. Vervolgens verwijderde hij enkele plafondplaten en trachtte via de ruimte boven de toiletten te ontkomen, maar zakte door het plafond en kwam in het andere toilet terecht, waar hij geruime tijd later zwaar gewond werd aangetroffen.
Mijn god, denk ik als ik dit lees. Het is zo gedetailleerd. Ik vraag me ineens af of ik dit wel had moeten sturen naar deze Merel van Kuijen, die na 35 jaar stilte opeens in detail kan lezen hoe de laatste minuten van deze jongens zijn geweest. En meteen daarna denk ik: hoe komt mijn vader hieraan?
Ik ga nu eens kijken of ik de mailbox van mijn vader kan openen.
Ik weet ook niet of dat iemand zou zijn geweest die dan mailde of zo. Weet je wat, dat die filmmappen. Oké, daar zie ik niks. Ik denk dat ik even een ander mailadres moet hebben. Rijswijk. Oh, dit is zoveel. Oh ja. Oh, vandaar. Je hebt Anneke van der Stap is een meisje dat vermoord is. Een jonge vrouw die vermoord is. En zij kwam uit Rijswijk. Daar heeft mijn vader veel mee te maken gehad. Dus vandaar ook dat er veel over Rijswijk hier staat. Maar dat is dus niet het verhaal waar ik naar op zoek ben. Maar dat maakt het wel iets makkelijker om een beetje te skippen. Oh, moord in Rijswijk. 2018. Oké dan. Oh. Oké. Jeetje. Fuck, dit is gewoon iemand die ik moet... Oké, hier een mail. Dit is gestuurd op 3 juli 2018. Ja, ik weet het. Dit komt van hem. Volgende week in het geheim van Rijswijk.
Even kijken, ik vond dit stuk als eerste. Dat is het CRI-rapport.
En dat is de centrale recherche. De
informatiedienst, ja. En dat is redelijk gedetailleerd ook. De situatie plaatsdelict, de verklaring van getuigen en slachtoffers. Foto's van de verdachten. Informatie van buitenlandse diensten. Reizig had natuurlijk anderhalve rechercheur. Dus ja, die gingen het niet oplossen. Dus dat werd toen assistentie van landelijke teams. En die hebben dit rapport gemaakt uiteindelijk. Daar zijn er maar twee van. En dat zijn deze twee.
Dit was Het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en de muziek door Rufus van Baardwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. Het fragment waarin je mijn vader hoort komt uit de Willem-podcast. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Wil je liever doorluisteren? De volgende aflevering staat nu al in de NRC Audio-app. Je hebt hiervoor geen abonnement nodig.